Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 118, vers 7 en 14. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. En wat volgt uit Psalm 118, vers 7 en 14. de lezing uit het woord van onze God vindt u opnieuw in de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk, te beginnen bij vers 22 tot en met 32, Romeinen 8, waarvan de versen 22 tot en met 32. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij Psalm 111, vers 3. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. In Romeinen 8 vanaf vers 22 tot en met 32. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als een barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn een hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken?
Wij gaan zingen uit Psalm 56 en we doen dat driemaal. Eerst de versen 2 en 4, bij de eerste tussenzang vers 5 en dan bij de tweede tussenzang vers 6. Psalm 56, vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is een getal niet in uw boek bewaard. Psalm 56, vers 2 en 4. En de Heere God zegene u en ook uw gaven voor hem en voor zijn dienst. Exodus 14, het 14e vers, lezen wij: De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn. We kennen de geschiedenis waarin, of waarbij deze woorden zijn gesproken. Het gaat over de doortocht door de Rode Zee. Het lijkt allemaal hulpeloos en hopeloos te zijn, reddeloos verloren. En ze staan er eigenlijk met elkaar radeloos voor één grote onmogelijkheid. Hoe komen we door die zee heen? De zee voor, bergen aan de zijkant, farao achter hen. Hoe komen we er ooit doorheen? En dan zegt Mozes, in datzelfde verband: Wees stil en ziet het heil, dat wil zeggen de verlossing van de Heere. En hij zal voor u strijden en u zult stil zijn. Stil, qua woorden en ook qua daden. Je hoeft helemaal niets te doen. God zorgt voor u. Het is opmerkelijk, gemeente, dat juist op dat ogenblik, waar het volk van Israël zegt: het waren ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven, de Heere die hulp verleent. Als de nood op het hoogst is, zeggen we wel eens, is de redding nabij, zeker wat dit betreft, bij God. En de Heere zal strijden voor u, hij zal uw krijgsman zijn. Hij zal de vijanden overwinnen. Je hoeft er helemaal niks aan te doen. Ze hadden ook helemaal geen krachten, geen wapens, geen vermogen. Hij zal voor u strijden en u zult stil zijn. Dat is nu nodig om God te laten strijden. Maar als de Heere dan voor je strijdt, als de Heere de oorlog overwint, de Egyptenaars zal doden, dan zult u ook met stille verwondering en aanbidding de Heere loven. Zo ging God voor hen heen. En zo werd de overwinning behaald. Waarvan een keer de dichter gezongen heeft: Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En als zo de Heer aan onze zijde staat en zo voor ons aangezicht heen zal gaan, dan zullen wij, gemeente, zijn kracht en hulp bewonderen. En mag het zijn wat ik vanavond met u wil gaan overdenken, opnieuw uit de Romeinenbrief in deze tweede preek, vanuit Romeinen 8, nu de versen 31 en 32. Ik hoop er met u in 4 of misschien 5 preken doorheen te gaan. Vanuit Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39, vorige week zondagavond, hebben wij samen de versen 28, 29 en 30 overdacht. U weet het misschien nog wel, met als thema de gemeente van Christus. Wat is die gemeente? We hebben God lief en zijn naar zijn voornemen geroepen. Wat troost die gemeente? Alle dingen werken hun mee tot het goede. En wat heeft die gemeente tevoren gekend? Tevoren verordineerd, dat wil zeggen aangewezen, aangesteld als kinderen van God om de Heer Jezus gelijk te zijn. Die de eerstgeborene van deze broeders en zusters is. Om te worden geroepen, om te worden gerechtvaardigd en te worden verheerlijkt. Heiligmaking in en de verheerlijking na dit leven, de gemeente van Christus. Letten wij vanavond op vers 1 en 32. Ik schrijf erboven: God voor ons. God voor ons. Het staat er. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die God, vers 32, die ook, dat drukt de verwondering uit, je mag ook zeggen die zelfs, die toch ook, zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar heeft zijn eigen zoon voor ons allen, voor alle gelovigen, die God liefhebben en alle dingen meewerken ten goede, overgegeven. Overgeven wil zeggen tot in de dood van het kruis of tot in de dood. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zal u duidelijk zijn dat alle dingen hier wat anders is dan vorige week. Alle dingen vorige week zagen wij, die werken mee ten goede. Dat is vooral de strijd, de moeite, de zorgen. Maar hier gaat het over alle genadezaken. Alles wat we nodig hebben. Want God werkt immers de zonde niet. Dus ik wil met u nadenken over het thema God voor ons. Dat spreekt in de eerste plaats over zijn bescherming. God voor ons in zijn bescherming. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 2, het spreekt over Gods liefde, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God voor ons in zijn liefde, dus bescherming, liefde, en 3, in zijn zegen. Alle zegenrijke dingen, hoe zal hij ons ook met hem, dat wil zeggen vanuit de Heere Jezus, samen met Christus, alle dingen schenken? God voor ons in zijn ten eerste bescherming, 2 liefde en als laatste, als derde zegen. Gemeente, ik ben vorige week nogal wat uitvoerig in de inleiding tot het komen tot de tekst ingegaan op het dogmatische karakter, het leerstellige karakter van de Romeinenbrief. En we zagen dat dat geen doordroge dogmatiek is, maar dat het hart van de kerk klopt. Het hart van de kerk klopt. Ik dacht niet dat ik het vorige week gezegd heb, maar goed, ik heb deze preek ook in de gemeente waar ik zelf in dienen mag gehouden. En toen heb ik het voorbeeld gebruikt van een echo van een hart. En als ik dat al gezegd heb, nou dan voor degenen die hier vanavond wel en vorige week niet waren. Maar je maakt een echo van je hart. En dan ziet diegene die die echo maakt dat hart kloppen. Dan is het heel duidelijk wat er gebeurt. Dat orgaan moet worden onderzocht. Het is wat anders wanneer je een echo maakt als je in verwachting bent. 20 weken echo of wanneer dan ook. En dan zie je maar weinig. Je ziet van alles bewegen. De verloskundige of degene die die echo maakt kan veel meer ontwaren. Maar 1 ding zie je, het beweegt. Het hartje klopt. Er is leven. En zo niet, dan is dat een onthutsende uitslag van zo'n echo. Nou gemeente, hier is leven. Hier klopt het hart van de kerk. En hoe kwam dat? Paulus gemeente, en ik wil dat nu nog even wat voor de aandacht brengen. Vorige week ben ik daar overheen gestapt, bewust. Omdat er andere dingen de aandacht vroegen. Maar Paulus begint vooral over de geest in hoofdstuk 8. Zeer de moeite waard voor uzelf om dit gedeelte nog eens na te lezen. Vers 1 tot en met vers 21. We begonnen bij vers 22. De geest. En hij begint al zo ontzettend troostvol. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Verdoemenis heeft te maken met eeuwig oordeel. Het heeft te maken met straf of veroordeling. Geen eeuwig oordeel. Geen straf. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nog even dat voorbeeld van een zwangere vrouw. Die ongeboren vrucht wordt beschermd in de baarmoeder en de organen die daaromheen liggen. Heeft de Heer het bewust zo gemaakt op een wonderlijke manier. David zingt ervan in Psalm 139. Ik ben zeer wonderlijk gemaakt. Vanaf het begin, vanaf het allereerste van de zwangerschap is daar bescherming. En de gelovigen die zijn als het ware, en ik zeg het met alle eerbied, in de baarmoeder van Christus. Waarin ze wederom geboren worden. Door Gods genade verwekt tot een levende hoop, gegenereerd. We zagen het vorige week, hè, als de Heere zegt, ik heb ze tevoren verordineerd om een kind van God te worden. Geen verdoemenis, bescherming. Die zijn in Christus. En die leven niet naar het vlees zoals de wereld leeft, die zich uitleeft. Die doen de begeerlijkheden van het vlees niet in de zin van dat ze die willens en wetens blijven volgen, maar er is een breuk gekomen met de wereld, met de zonde, met het vorige leven. Paulus zegt in vers 2, ik ga niet alle teksten behandelen, maar het gaat over de geest, de wet van de geest van het leven. De wet, zoals de geest werkt wil je eigenlijk zeggen. Wat de geest doet, wat te maken heeft met de geest, niet de wet van Mozes, maar het nieuwe leven van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de kracht en de wet en de vloek van de zonde. De wet heeft te maken met wat God wil. God wil dat we naar zijn geboden leven. En we kunnen geen van die geboden onderhouden. We zijn veel eer geneigd om ze allemaal te breken en om God en de naaste te haten. Maar dan zegt Paulus, dan komt er een andere wetmatigheid. De wet van de geest. Het nieuwe leven van God. Die heel dat hart overwint en vernieuwt door de kracht van het woord en de bediening van de geest. En wat nu voor de wet, de 10 geboden, onmogelijk was, namelijk om die te onderhouden en daardoor te leven, dat heeft God door zijn Zoon, gebonden aan de Heilige Geest, wel kunnen doen. Door het offer van de Heere Jezus leven wij, zegt Paulus in vers 5, naar de Geest en bedenken wij de dingen van de Geest. En het komt er wel op aan, want als je de dingen bedenkt die van het vlees zijn, zeg maar de zondige aard, het zondige leven, als je daar heel je dag mee bezig bent en je door laat voeden, dan is dat de dood. Maar wanneer je hart vol mag worden van de dingen van de Heilige Geest, dan is het leven, leven in de relatie tot God en vrede in je hart. Leven. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond, zingt Psalm 119. Leven, nieuw leven en vrede. Dan leef je in je levenswandel tot eer van God en ervaar je in je hart de vrede die al het verstand ver overtreft. Nou, dan spreekt Paulus nog wat over het grote verschil tussen iemand die leeft naar God en iemand die leeft naar de zondewet. Maar het is wel duidelijk, gemeente, nog een keer wordt die geest genoemd. In vers 9 de geest van Christus. En in vers 11 de geest van degene die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dus de geest van de Heere Jezus en de geest van God. Dan is het duidelijk wanneer je die geest die een drie-enige God is, wanneer je die hebt, dan ben je gelukkig. Dan doden wij door de geest de werkingen van het lichaam. Dan is het de geest van God waardoor wij worden geleid als kinderen van God. Dan is het niet de geest van de dienstbaarheid, dus de wet, die onderdrukt, die vervloekt, die je niet houden kunt. Maar de geest van de aanneming tot kinderen. Door welke wij zeggen, Abba, dat betekent vader. Vader, vader. Dat zijn die mensen die Paulus hier bedoelt. En dan begrijpt u, gemeente, dat dat hart klopt. Dat dat geestelijk leven als de baarmoeder van die gelovigen, ik moet eigenlijk zeggen, God die hem beschermt, dat de Heer klopt. Dat leeft, dat sprankelt, daar gaat ook wat van uit. Het gedeelte wat dan volgt benoem ik alleen zonder het te behandelen. Het gaat over het lijden van deze tegenwoordige tijd. Daar komen we van weer terug als ik met u wil gaan nadenken over een paar maanden, denk ik. Maar aan de volgende keer in ieder geval over, die keer daarna, over al die moeilijkheden. Die laatste 5 versen, verdrukking enzovoorts. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar, zegt Paulus, de geest zelf, heel uitdrukkelijk de Heilige Geest, bidt voor ons. Is onze voorbidder. Geeft ons gebeden en kracht, te midden van dat lijden en die strijd. Helpt ons, komt onze zwakheden mede te hulp. Nou, we hebben de vorige keer gezien wie die mensen zijn. De gemeente van Christus. God heeft hen lief. Ze hebben God lief. Ze worden getroost in de verdrukking. Alle dingen werken mee naar het goede. Weet je nog? Zorgen, ziekten en zonden. En dan? Dan staat Paulus eigenlijk een ogenblikje stil. Vandaar ook dat er een nieuwe pericoop aanbreekt. De gedeelte wat bij elkaar hoort. Een pericoop van Vers 31 tot en met vers 9, van 9 versen lang. Eigenlijk had hij al kunnen beginnen bij vers 28. Als ik het zelf had moeten doen, had ik hem bij vers 28 laten beginnen. Daar hebben we vorige keer over gedacht. Die mensen die zo gelukkig zijn, dat zegenlied, na al die verdrukkingen, na die zuchtingen, na de lijdzaamheid die nodig is, na de verwachting van de verlossing van het lichaam, en dan in één keer geweten, en wij weten. En hier in de tekst, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Paulus maakt eigenlijk een soort conclusie. Hij zegt, zullen we eens even een ogenblikje stil worden voor God? Zullen we onszelf eens even een vraag stellen? En wat is die vraag? Eigenlijk zegt Paulus, wat is nu onze reactie? Hoe reageren wij er nu op nadat we al deze dingen hebben gehoord? Dat mag ik aan u ook al vragen. En natuurlijk ook aan mijzelf. Want ik preek niet alleen voor u, maar ook voor mezelf. En voor jullie, jongens en meisjes. Wat is dan onze reactie daarop? Wat is het antwoord op al die vragen in de prediking? En hoe reageert u, of jij, ik, op de nodiging tot de zaligheid? Leggen we die eerlijk voor de Here neer? En zeggen we met Augustinus, Here, doe wat gij gesproken hebt. Geef wat gij beveelt, en beveel wat gij wilt, en u zult het niet tevergeefs hebben bevolen. Krijgen we er van die, wat ouderwets uitgedrukt, maar prachtig verwoord, vind ik altijd, worstelingen mee aan de genadetroon. Zoals een vrouw als dan toch weer gaat over dat voorbeeld worstelingen krijgt om dat kind te baren. Hebt u worstelingen met God? Jacob had het. Ik laat u niet gaan, Heere, tenzij u mij zegent. Mag die nieuwe geboorte in mijn leven komen? Zonder strijd geen overwinning. Zonder verdrukking geen heerlijkheid. Zonder verootmoediging geen verhoging. Zonder berouw geen verzoening. Of is dat allemaal iets wat langs je heen gaat? Wat je aanhoort, wat je misschien toestemt en wat je weer direct naast je neerlegt. Ik heb vanmiddag gepreekt in Rotterdam-Zuidwijk in een vervolgserie over Paulus. Zo wat dingen over Paulus' leven. Het ging over de bekering van Paulus vorige week. En nu ging het vanmorgen over Paulus die ging preken en vanmiddag over Paulus die bewaard werd in die mand, weet je wel. En dan staat er dat de Joden zich hebben verwonderd. Dat lijkt heel wat. Maar gemeente, het was geen bewondering. Hun hart werd misschien veranderd, maar niet vernieuwd. Was misschien aangeraakt, maar niet doorstoken. Was misschien bewogen, maar niet omgebogen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Moet je nu werkelijk tot al die dingen zeggen, Heer, het laat me koud? Het raakt mijn hart niet eens. Ook al ben je heel oud geworden. Ook al bent u heel dicht bij de eeuwigheid gekomen. Het zegt me helemaal niks, zoals een jongen nog niet zo lang geleden tegen mij zei. Ik kwam niet uit Rotterdam-Zuidwijk, want dan zou ik dat voorbeeld niet noemen. Dan is het misschien gemakkelijk te traceren, maar het doet me helemaal niks. U kunt zeggen wat u wilt. Of gemeente, mag uw reactie deze zijn. Van de tollenaar in de tempel in Jezus gelijkenis. O God, wees mij, dan staat er de zondaar genadig. Red mij, verlos mij, verzoen mijn zonden. Wat zullen wij dan, en wie zijn die wij hier? Degene die God lief hebben. Degene van wie Paulus zegt, en wij weten. Met de geheiligde kennis in verstand en in hart. En in leven. Wij weten. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En dan nog iets, als je zo'n vraag stelt in een groep. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet, want ja, niemand antwoordt op dezelfde manier. Als je allerlei dingen zou kunnen zeggen. Dan geef je iemand de beurt of één voor één. Of je wijst iemand aan die zegt, nou ja, dat is degene die de zegsman is of de zegsvrouw. De woordvoerder, denk aan de politiek. En dan zegt Paulus gemeente tegen al die mensen in Rome, aan wie hij zijn brief richt, of waar dan ook ter wereld, ook nu. Zullen we allemaal eens één antwoord geven? Hij verwacht dus één gezamenlijk antwoord. Daar zit iets in van wat de oudering vanavond las en wij met hem beleden. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Niet ik geloof in die gemeenschap. We geloven niet in een kerk als zodanig. We geloven die gemeenschap. Dat is een realiteit. Allen hebben, zegt de catechismus, dan één en dezelfde koning. Even in mijn woorden, één en dezelfde koning. En ze delen allemaal in dezelfde genade. Nou, Paulus verwacht éénzelfde antwoord. Ja, gemeente, sterker nog, hij geeft eigenlijk nog niet eens direct een antwoord. Hij geeft een antwoord met nog een tweede vraag. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Eigenlijk zegt Paulus, ik zal een klein beetje de richting aanwijzen waar dat antwoord naartoe gaat. Weet je wat we tot al die dingen zullen zeggen? Wat Gods kinderen opmerken. Wat ze uitdragen. Wat ze gaan beleiden. Dat is een vraag die je eigenlijk helemaal niet beantwoorden hoeft. Als God voor ons is, in de zin van als de Heere met ons is, bij ons de Heere, de God der legerscharen, is met ons en hoedt ons in gevaren, als hij onze kant staat, als hij onze God geworden is, wie zal ons dan ooit kunnen bestrijden? Geen vijand is dan ooit in staat om dat leven van genade te overwinnen. Om daar de gaten in te schieten van verlies, van ongeloof, van zonde, van strijd, van vertwijfeling. Ja, de kogels gemeten van de duivel komen wel op die stad mensziel af. En hij stuurt zijn vijanden wel en ze kunnen ook nog eens door de poorten en over de muren heen gaan. Maar geen vijand zal ooit mijn gemeente overweldigen. De Heere zegt, uw muren zijn steeds voor mij. De poorten van de hel zullen mijn kerk niet overweldigen. De bressen kunnen er nooit in worden geschoten, want als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik geef dan een voorbeeld, heel actueel in de tijd van Paulus. Een stad. Je hebt nog heel veel steden in Nederland of in België, in Duitsland, in West-Europa zeg maar, waar je de resten van een stadsmuur ziet. Soms maar een heel klein gedeelte, soms prachtig gerestaureerd, soms helemaal mooi intact gehouden, overeind gehouden met stellage en stijgers en staal. Maar goed, dat was één keer een stadsmuur, maar die is aan alle kanten weg en open. Maar de Heere, zegt Paulus, is de vurige muur van bescherming rondom zijn volk. Psalm 125 zingt erover. Zoals rondom Jeruzalem de bergen zijn, is de Heere rondom zijn volk. Alzo is God rondom die hem vrezen, rondom zijn volk, het welk hij wil hoeden, behoeden, voor tegenspoeden. Spoed er tegen in. God bewaart. Er is geen vijand in staat om te overwinnen. Dat betekent niet dat er geen vijand is. En dat er geen aanvallen worden gedaan. Maar dat betekent, gemeente, dat wanneer u de Heere Christus lief hebt. En wanneer je toekomst hebt. Je veilig bent voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wie zou dat geluk en die zaligheid toch niet begeren? En dan nog een laagje dieper. Paulus die zegt eigenlijk hier ook nog dit mee. En we hebben eerst gezien wat dat betekent. Dan neemt hij al die mensen samen, de gemeenschap van de heiligen. Dan dat God hen beschermt. Maar hij zegt er eigenlijk nog wat meer mee. Nog een laagje dieper. Dat betekent dat hij ervan uitgaat. Dat het wel zo lijkt alsof die gemeente van God wordt overweldigd. Wordt overwonnen. Hij zou later al die vijanden gaan opnoemen. En als in het licht daarvan we denken aan de zonde, zou de zonde niet tegen ons kunnen zijn, we kunnen doden. Och, zegt Paulus dan, en zei de woorden van Johannes later, dat bloed van Christus reinigt je van alle zonde. Dat is geen goedkoop evangelie, maar het duurste middel wat ooit is betaald. Jezus, dierbaar bloed. En als er moeite en zorgen zijn, We hebben het vorige week overdacht, de zorgen van het leven. Dan moeten al die dingen, dan zullen al die dingen meewerken tot het goede. En dan zullen we toch ervaren, zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zou mij een mens dan ooit kunnen doen? En als er ongeloof is, dan komt Christus weer. Paulus verwijst dan direct het volgende vers naar zijn eigen zoon. En hij opent het hart voor zijn gewilligheid, zijn heerlijkheid, zijn liefde en zijn trouw. Wie zal tegen ons zijn? En dan het laatste hierover, Gods bescherming. Ons, tegen ons. Dus die ons, die wij, hebben één gezamenlijke, of meer, maar gezamenlijke vijanden. Ze hebben allemaal last van dezelfde driehoofdige vijand. De wereld, de duivel en het eigen vlees. Alle drie aangewakkerd door de zonde. Die Satan aanspoort om te verleiden. Die de wereld aanspoort om te doden. Die het schuldige hart aanspoort om van God af te dwalen. Eén gezamenlijke vijand. En dat is, gemeente, Gods bescherming. Gods ontferming. Gods genade. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Psalm 56, het vijfde vers. Als jij, als God je voordeel bepleit, als God voor je zorgt, als hij voor je is, dan is hij ook met ons. Dat is in ons dagelijks leven niet altijd het geval. Je kunt voor iemand zijn, voor een bepaalde partij stemmen, op een bepaalde partij zeggen we dan stemmen, voor een bepaalde mening uitkomen. Maar lang niet altijd betekent dat je met die persoon of met die partij of met die groep mensen bent. Het gaat hier, gemeente, over een situatie van een oorlog, als het ware. En wanneer je denkt over een oorlog, wat er ook gebeurt, maar het moet allemaal samen gebeuren. Ook al versplinteren de legers, ook al gaat er één die kant uit en een ander gaat daar naartoe, maar samen, met ons. God is met ons. De Heere, de God der legerscharen is met ons. Hoed ons in gevaren. En hoe kan God nu met ons zijn? Dat kan niet, gemeente, zoals wij geboren zijn, want dan is God tegen ons. En wij tegen God. Laten we dat vanavond ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen. We zijn geen beste en brave mensen. Misschien naar elkaar toe. Dat is ook wel heel belangrijk. Een stukje meelevendheid en medemenselijkheid. Menslievendheid. Maar diep in ons hart, gemeente, zijn wij vijanden van God. Van nature. Zoals we geboren zijn. Paulus noemt ons zelfs God. Haters van God. En elkander elkaar hatende. En we kennen de woorden wel, afstand tussen ons en God, kloof tussen ons en God, bergen van onmogelijkheid, zonden, paradijs, boom van kennis, goed en kwaad, verderven, al die woorden kennen wij, maar die is wel realiteit. En als er nu één weg is, zegt Paulus, waardoor dat allemaal kan veranderen en je hart kan worden vernieuwd, is het door de Zoon van God, die ook zijn Zoon niet heeft gespaard. Nou zegt u, daar is Paulus gauw bij aangekomen. Daar gaat hij snel naartoe. Ja, lieve mensen, hoe moet je anders? Is er een ander middel om zalig te worden dan die eigen Zoon van God? In het licht van de strijd en de verdrukking op aarde, in het licht van de eeuwigheid, waar moet Paulus dan anders zo snel mogelijk naartoe dan naar dat kruis van de Zoon van God, wat hij hier aanduidt? Of beter gezegd, dan naar het hart van God, die zijn Zoon niet spaarde. Paulus maakt geen omweg. Als God zijn ogen opent, Handelingen 9 vers 20, dan vallen terstond van zijn ogen de schellen af. En terstond werd hij ziende. En hij stond op en hij at en hij dronk. En terstond staat er dan, vers 20, predikte hij in de synagogen Christus, dat staat eigenlijk de Christus, dat hij de Zoon van God is. Dat heeft haast. Dat is het enige middel als je bij de dokter komt en de dokter zegt, je bent ziek, maar je kunt nog beter worden. En we gaan proberen je beter te maken. Of soms zeggen ze, we gaan je beter maken. Dan zegt die man of vrouw toch ook niet, we gaan eerst dit even proberen en dan gaan we dat nog een poosje zo over nadenken. En kom dan over een jaar nog maar weer een keer terug, want het is toch niet levensbedreigend. En dan gaan we daar nog eens wat over nadenken en dan lezen we daar nog een artikel over en ik ga nog naar een collega toe. En nou eindelijk, dan komen we misschien een keer bij dat middel wat ik nu al voor ogen heb uit. Nee, in die tussentijd kun je aan heel wat anders nog overlijden. Het wordt er nooit beter op, gemeente, als je een ziekte zomaar laat zitten. En de chronische kwaal van ons hart is dat we zo vaak om de Heer Jezus heen lopen. En u zegt Paulus hier, weet je waar het naartoe moet en waar het naartoe gaat? En ook bij die gelovigen, dat gaat naar het kruis toe. Of, nogmaals gezegd, dat gaat naar het hart van God toe. Dat hart hoort u als het ware kloppen onder de echo van de prediking. De liefde van God, zegt Paulus, is nu zo groot, Gods liefde, tot zijn kerk, tot zondaren, dat hij zijn eigen Zoon niet heeft gehouden, gespaard, maar hem voor ons allemaal overgegeven. Wat spreekt Paulus over? Paulus spreekt over drie dingen. In de eerste plaats, letterlijk, God heeft zijn Zoon niet bij hem gehouden. God heeft zijn Zoon weggegeven. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En de naam van hem, Jozef, zult u noemen, Emmanuel. En dat betekent, God in de hemel met ons. God heeft zijn Zoon weggestuurd naar deze aarde. Vanuit de hemel weggedaan, geboren laten worden in deze wereld. Nou zegt u, maar de Zoon van God bleef toch naar dat hij God was in de hemel. Zeker, gemeente, maar als de Heer zijn Zoon als mens naar de aarde stuurt, als God en mens op de aarde komen, als God de gestalte van een mens aanneemt, dan laat hij wel een hele diepe vernedering, in zien. En tegelijkertijd een oneindige liefde dat hij zijn Zoon heeft afgestaan aan de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Hoort u, Omdat de diegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben gegeven. Voor hen die allen dwaalden als schapen en ons keerden en ieder naar zijn weg. Gegeven, dat is één. Het wordt nog dieper en het wordt nog meer. Het komt nog tot een hoger dieptepunt, laat ik het zomaar eens zeggen, een hoger dieptepunt. Als de Zoon van God aan het kruis wordt overgegeven, want dat woordje overgeven heeft alles te maken met de dood. Afgestaan niet alleen aan de wereld, maar ook afgestaan aan de kracht van Satan, aan de kracht van de dood. Overgegeven. En dan als derde gemeente, en daar moet het ook naartoe. Gegeven aan het hart van een zondaar, voor ons overgegeven. Overgehendeld, zeggen we dan. Als een vervoeging van Nederlands en Engels woord. Overhendelen, overgeven, van het een naar het ander, in het hart geopenbaard. Als de Heere Christus in onze zielen wordt geopenbaard. En als we hem gaan zien, als de weg tot de zaligheid, de waarheid, de vervulling van de wet en het leven voor ons hart overgegeven. En dat voor doodschuldige mensen, maar hij als de onschuldige die altijd doet wat zijn vader welbehagelijk is. En wat gebeurt de gemeente in die wereld aan wie en waaraan God zijn zoon overgeeft? Dan wordt hij gehaat, bespot, verjaagd van de een naar de andere plaats als hij geen eigen huis heeft en niets om zijn hoofd op neer te leggen. Dan wordt hij gehoond, niet geloofd, bespuugd. Probeerden ze hem zeker 3 keer te doden of 4 maal. Was Gods tijd nog niet, maar dan toch. Staat in de synagoge te preken en ze joelen hem allemaal uit en gaan allemaal van hem weg. Komen de fariseeën erbij die zeggen, wij hebben het woord van God in zuiverde zin. Hebt u zich de zoon van God gemaakt? We geloven u niet. Dan is die vernedering op aarde alleen nog maar dieper. Ik zei, het komt tot het hoogste dieptepunt. Als ik daar aan het kruis de bittere dood van schande en smaad sterft. En zich letterlijk heeft dood geliefd. Zijn gemeente zijn vader zo lief had dat hij zich overgaf tot in de dood. Paulus schrijft ergens, hij heeft zijn gemeente lief gehad tot het einde. En ook Jezus zegt dat met andere woorden, dat hij zijn kerk lief gehad heeft tot het einde. En wat een zegen als hij zo in het hart Heer en Meester mag worden. God bevestigt zijn liefde naar ons toe. Dat Christus voor ons gestorven is als we nog zondaars waren. Toen stierf hij al voor ons, zegt Paulus. Romeinen 5 vers 9 zegt. Maar veel meer als hij nu gestorven is voor ons en God zijn liefde toen bewees. Bewijst God zijn liefde naar ons toe. Dat hij voor ons opgewekt is. Dat hij voor ons de dood heeft overwonnen. Dat hij voor ons het leven de onverderfelijkheid heeft aangebracht. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd, vergeving van zonden door zijn bloed, zullen we door hem behouden worden van de toorn. Want, zegt Paulus, als we nu als vijanden met God zijn verzoend, dan heeft God ons behouden als een vijand. Maar zijnde nu gerechtvaardigd door Christus, veel meer zullen we door zijn leven worden behouden. Gods liefde. En nu staat er nog één ding wat verwarring kan opleveren. Zo is het natuurlijk niet bedoeld. Maar Paulus zegt, voor ons. Als wij gemeente de alverzoening aanhangen, dan zeggen we dat voor elk mens. En desnoods ook voor alle andere schepselen in deze wereld, voor dieren. Heel de wereld, een kosmische verzoening noemen we dat. En de algemene verzoening zegt dan, nou ja, voor iedereen is de Heer Jezus gestorven. Niet iedereen wordt zalig, maar dat hangt er vanaf hoe wij daar zelf mee omgaan en of we dat offer aanvaarden. De Bijbel leert ons op zoveel plaatsen dat Christus zijn bloed voor niemand meer en minder vergoten heeft dan voor allen die in hem geloven. Je mag ook zeggen de uitverkoren. Voor degenen die hem nodig krijgen. En dat is geen beperkend evangelie, maar gemeente, dat legt ons wel de verantwoordelijkheid op. Want vertrapt u dat bloed van de Zoon van God dan niet? Ja, zegt u, maar ik weet niet voor wie dat is overgegeven. Is dat ook voor mij? Wie zijn dat die ons? Zondaren. Adams zoons en dochters, vijanden van God, lasteraars van de Here, voor ons, voor Paulus, een moordenaar, Petrus, een vloeker, David, een overspeler, en vul alle namen maar in, misschien je eigen naam, voor mij, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En gemeente, wanneer ik dat pastoraal uitleg, dan zeg ik, kijk, dat offer dat is nu van zo'n grote waarde en zo'n grote kracht, dat ieder van ons daarin kan gaan delen. Je zoekt dan ook nooit de zaligheid te vergeefs bij de Heere Jezus. En je klopt ook nooit te vergeefs aan bij die deur van het evangelie die vanavond nog wordt aangewezen. Die de Heere zelf opent en zegt, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoten. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56, we zingen het 6e vers. Deze dingen zeggen zo, God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het spreekt over zijn liefde, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En het spreekt over zijn zegen. Want als dat nu zo is, zegt Paulus, dat woord Jehoe, dat drukt dat uit. Hoe, dat is een vergelijking. Als dat nu zo is, als God nu voor ons is en dus niets tegen ons zijn kan, wat ons schadelijk en hinderlijk is, wat ons echt van de genade afhoudt of wegtrekt. Als God nu zijn zoon voor ons tot in de dood overgaf, die ons vrijmaakt van schuld en zonde. Hoe kan het dan zijn dat de Heere niet voor de toekomst zorgt? Zo staat het er, hè? Hoe zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Met hem, als nu die Zoon van God voor ons de dood inging, voor ons naar de aarde kwam, voor ons in het hart geopenbaard werd. Als hij ons leven is, hoe kan het dan ooit zo zijn dat God niet verder met ons meegaat? Eerst even in die betekenis. Want u begrijpt wel, gemeente, en zeker als je dat ervaren hebt, die genade van God, dat er nog wat op af kan komen. Het is geen automatisme, daar heeft de Heer wel voor gezorgd. Want we hebben hem automatisch verlaten, als het ware. Nu zegt de Heer, weet je wat er nu moet worden? Er moet een wonder zijn. Maar je bent niet voor niks voor mij afgedwaald. Het allergrootste vergrijp wat ooit gedaan is, gedaan. Dan zal ik het je laten weten ook. Dat is het gevolg van de zonde. Want wie zondigt, die zal de dood sterven, ook geestelijke dood. En als dat wonder dan, gemeente, zich voltrekt, als de genade in je leven komt, dan blijf je afhankelijk van mij. Dan zul je het altijd weer moeten ervaren, Heere. Ik kan zonder u geen stap doen. Bij de een is dat het levenskruis. Bij de andere een bepaalde ziekte, chronisch, langdurig, ernstig. Bij de derde zijn er weer allerlei dingen van ongelovigheid. En bij een ander weer boezemzonde. Maar, en niet dat de Heer die zonde werkt, maar hij laat ze allemaal toe, zagen we het de vorige keer. Hè? Ziekten, zorgen, zonden. Maar de Heer zegt, kijk, je zult er wel achter komen dat je elke dag met mij weer moet beginnen en elke dag weer met mij moet eindigen. Dan kan het soms zo lijken dat de Heer zich terugtrekt. En dan kunnen de bange vragen zich in je hart opstapelen. Weet God nog wel van me af? Komt het nog wel goed? Kan ik hiermee sterven, zeggen vaak mensen. Ik heb wat een en ander ervaren, maar kan ik hiermee de Heer ontmoeten? Is het niet uit mezelf? Is het geen hersenspinsel geweest? En nou ja, u kent die dingen wel. David zegt, zou ik nog één van deze dagen omkomen in de hand van Saul? Christen, vlak voor zijn dood overigens, bij zijn sterven, moest nog die Jordaan door. Psalm 84 wordt gezongen over het tranendal, het moerbijdal. Ethan klaagt, Heman was doodbrakend, Asaf is niet met God eens. Nou, zal de Heere dan toch een keer ophouden God te zijn? Ik heb dat allemaal ervaren, ik kan het niet ontkennen, maar hoe gaat dat nu morgen verder? Door middel van die derde vraag zegt Paulus hier, God laat zijn werk niet los. Het is niet alleen een God van bescherming en van liefde, maar ook van zegen. Verlaat niet wat uw hand begon. Tuurlijk, we moeten elke dag weer bidden en aan de Heere voorhouden, maar dan staat er nog wat bij, hè. O levensbron wil bijstand zenden, die hulp en kracht waar God zijn volk mee uit Egypteland heeft verlost. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Dus de eerste betekenis hiervan, of de eerste pastorale uitleggen van, zou ik willen zeggen, is: God houdt zijn werk vast. Punt. Nou, zet er maar een uitroepteken achter. En verlaat het goede werk niet dat hij begonnen is. Je zou het ook wat dogmatischer kunnen uitleggen. Dus de leer, hè. Als we nu de Heer Jezus krijgen, dan krijgen we nog heel veel erbij. De catechisme zegt het zo mooi in zondag 7. Wat is dat voor een geloof? Met welk Christus en al zijn weldaden aanneemt, staat er dan in het antwoord. Als het ware geloof. Christus en al deze dingen, deze weldaden. Dingen die God wel doet. Wat zijn er voor weldaden dan? Je zou het moeten kunnen opnoemen als je 's nachts wakker gemaakt wordt. Als je beleidingscategorisatie hebt gevolgd. Beleidend lid bent of categorisant bent. Dat is vergeving van zonde. Rechtvaardigmaking noemen we dat. Komt hier ook terug. Dat is heiligmaking. Leven met God noemen we dat. En dat is het leven in de hemel. De heerlijkmaking. Al deze dingen. Daar kun je het hele leven mee samenvatten. Al deze dingen. Als je God ontvangt. In Christus, dan vergeeft God je zonden. Dan geeft hij het leven met hem. En dan geeft hij je eenmaal het eeuwig, heerlijk, zalig hemelleven. Je kunt ook andere dingen invullen. Geloof, hoop, liefde, vertrouwen, verwachting. Al deze dingen. En gemeente, nu kunnen we het ook nog heel bevindelijk, hoe moet ik dat nu noemen, wat je ervaart in je hart, hoe God in je leven met je meegaat. Dan staat hier dus dat de Heere overal voor zorgt. Dat je een heilige onbezorgdheid moet hebben. Hoe slecht het er in de wereld ook uitziet. Hoe bar en boos de duivel ook wordt. Hoe verlaten het soms in je leven, in je hart kan zijn. God blijft erbij. Al deze dingen. God maakt zijn werk af. God brengt heel veel van de zaligheid in de Heer Jezus. Brengt alles mee. Vergeeft je zonden. Ik heb het allemaal opgenoemd. En God gaat in de toekomst met je mee. Hij zal je nooit doen omkomen in dure tijd en in hongersnood. En dat verbindt Paulus hier dus aan de liefde van God in Christus Jezus. Met hem, dat betekent door hem verdiend. En vanuit hem geschonken. Alle dingen die nodig zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gods kinderen ontbreekt dus niets. Ja, in eigen waarneming vaak, of in de ogen van de wereld, die met een lach en spot, om een lach en met een spot, maar de kerk van God is rijk. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over hen die hem vrezen. En dat doet God nu in de Heere Jezus Christus, ik zei, door hem verdiend en in hem geschonken, in de welke al de schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen. En nu zit er tenslotte ook nog een nodiging in. Dan gaan we weer naar huis. Een nodiging. De Heer staat aan de poort van onze harten. Hij roept ons en hij wenkt ons tot de zaligheid. En gemeente, het is echt wel nodig dat u dat serieus neemt. Toen ik hier naartoe kwam, was er wederom een file. Gelukkig was ik, ja, vorige week ook, maar zodanig op tijd weggegaan. Nog weer wat eerder, dat ik hier op tijd was. Een zeer ernstig ongeluk op de A15. Trauma-helikopter. Ik schat zo'n 10 ambulances, 5 politiewagens, 3, 4, 5 brandweerauto's. Van alle kanten kwamen ze eraan. Klein autootje helemaal in elkaar. Brancard met iemand erop. Nou, ik bespaar u de details. Vrachtwagen op zijn kop. Daarachter nog allerlei onrust en allerlei beweging van mensen. Als je daar in dat kleine, misschien leeft die man of vrouw nog, maar als je daar in dat kleine autootje gezeten had. Zo'n ouderwets, klein, antiek autootje. Het kon nauwelijks op de weg, zou je willen denken. Gevaarlijk tot en met, maar goed. En het einde van het leven gevonden had. Waar was jij geweest? Het ging even door me heen toen ik daar zo langs reed. En die twee banen allemaal over, die 6 banen allemaal over 1 baan heen moesten. Het wurmde zich allemaal door elkaar heen. Eeuwigheid. Ja, misschien nog niet, maar even een beeld van de ernst van het leven. En u zegt de Heer, nu is wel de hoogste tijd dat je bekeert tot mij als je nog buiten mij leeft. Maar de Heer geeft er ook nog een nodiging bij. Hij zegt, rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Ik heb alles wat ik je geven kan. En bij mij is alle genade te ontvangen, zomaar zonder iets, zonder geld, zonder prijs. Ik geef wijn en melk, rijkdom, eer, blijvend goed, gerechtigheid. Dat heil vergaat nimmer meer, maar blijft eeuwig. Zul je het zoeken? Zul je naar de Heer Jezus toe gaan? Zul je geloven in hem die de Heer geopenbaard heeft als de Zoon van zijn liefde? Zul je het bloed van zaligheid benodigen? Over je inroepen, pleitend op Gods barmhartigheid, heeft niks te maken met vermogen in de mens, maar met het evangelie dat de Heer ook vanavond zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En gelovigen, laten we telkens weer zoeken bij onze koning en zaligmaker die het zegt. Ik doe wandelen op de weg van de gerechtigheid, in het midden van de paden van het recht, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven, dat bestendig is. En ik zal hun schatkamers vervullen. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heren, we bidden om uw zegen en de kracht van het woord en de bediening van uw geest. U bracht vanavond samen en u gaf ons een ogenblik in alle rust en kalmte te overdenken datgene wat nodig is om te kennen voor de eeuwigheid, om die te kunnen aandoen en om welgetroost te leven en zalig te sterven. Hartelijk dank, heren, en wil naar de rijkdom van uw barmhartigheid ons gedenken. We bevelen de slachtoffers als ze nog leven, en voor zover er gewonden zijn van het ernstig ongeluk aan u, kunt ook zulke omstandigheden gebruiken, heren, om mensen bij u te brengen. En bevelen ons ook allen aan u. Bewaar en beveilig ons allen overweg, over de weg, in de duistere nacht die komt, beschaduw ons in uw woning, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En wat volgt uit Psalm 89, vers 1 als slotzang. Bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere onze God en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.